Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij op deze eerste Adventszondag deze dienst vervolgen door samen te gaan zingen van Psalm 96 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Zingt, zingt een nieuw gezang de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. En ook het tweede, nu moet uw tong de heidenen noden, meld alle volken zijn geboden en wat er verder volgt in Psalm 96 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gemeente, wij willen deze morgen samen luisteren naar Gods heilige wet en ook de samenvatting die onze Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. En wij zingen daarna van Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heren om nooddruft te begeren. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Maar gemeente, luisteren wij nu eerst naar Gods heilzame geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heere Jezus Christus gaf ons de samenvatting van die wet toen hij zei, gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O Heere, zo mochten we het zojuist als uw gemeente biddend op onze lippen nemen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Waarin we mochten pleiten op uw genade. Want Heere, als wij hier gekomen zijn met enig recht vanuit onszelf, dan is het voor altijd verloren. Maar als wij nu mogen komen, ook deze morgen, met lege handen. Mensen die bij u vandaan gelopen zijn. Mensen die het moeten belijden. Elk van uw geboden, o God, heb ik niet gehouden. Vertrapt, vertreden. Een zondaar voor u. Dan mogen we toch onze ogen deze morgen omhoog slaan. Om van u hulp en gunst te vragen. Zoals een dienstmaagd ziet de hand van haar vrouw. In diepe afhankelijkheid van u, de levende God. Waarin het besef wie we zijn. Niets in onszelf, maar alles uit u. En wij bidden, o God van alle genade. Mogen we zo ook de vreugde ervaren om te zijn in uw huis. Om daar de rijkdom van die genade te mogen horen op deze eerste Adventszondag. Als wij zo'n klein stukje, zo'n zinnetje maar uit het Matthäus-evangelie centraal mogen stellen. En als wij mogen horen van een Rachab. Ja, Heere, wie was Rachab? Een hoer. En toch, u verwaardigt zich om haar in uw stamboom op te nemen. Dan kan het vanmorgen voor de grootste van de zondaren onder ons, Heer. Wat een rijkdom. En wij danken u voor die rijkdom. En geef dat we samen met jong en oud ook die vreugde mogen ervaren. En dat wij met verlangen uit mogen zien naar uw komst. Het is Advent, zondag, uw komst die wij mogen verwachten. U, o Heere Jezus Christus, die neer wilde dalen vanuit uw hoge hemel op deze donkere en duistere aarde die zo vol vergif is van de zonde. En Heer, het lijkt alsof alleen maar meer van die gifdampen inademen. Dat zijn wij. En o wonder, u komt met uw licht. U maakt het licht en waar u door uw Heilige Geest ook vanmorgen onze hart gevangen neemt, daar wordt het licht voor het eerst of opnieuw. En wij komen zo tot u, Heere, om te smeken. Ontfermt u zich over ons, Kyrie eleison, ontfermt u zich over ons. Mag het zijn, Heere, dat we dat mogen ervaren en dat u het bent die neerdaalt in ons hart. Heren, u weet hoe we erbij zitten. U kent ons hart. En Heren, dan weet u ook wat we nodig hebben. Wilt u dan maar ook spreken? Dat niet wij als dominee zomaar iets spreken. Ach Heren, u weet het. We hebben het voorbereid in de afgelopen week. Maar dat u een woord op het juiste tijdstip weet te spreken. Dat kunt alleen u. Doet u het alstublieft. Zo bidden we ook voor hen die met ons verbonden zijn. Die met ons meekijken, meeluisteren, zelfs misschien wel vanuit de verte. Heren, dan weet u het, hoe we soms ook heen en weer geslingerd kunnen worden door alles wat er gebeurt in ons hart, in ons leven. Als de pijn van ziekte doordringt, van zwakte, van ons lichaam. Als grote bedreigers op ons afkomen. Maar Heren, als we ook om een andere reden niet kunnen zijn. Maar dan toch mogen we met elkaar verbonden zijn tot eer van uw naam. Zo bidden we ook, Heren, voor allen die een taak hebben in deze dienst. De koster, de organist, maar ook de mensen van de techniek. Maar ook, Heren, als de gaven worden ingezameld. Mogen ook die gaven, de dienst van de offeranden, rijk gezegend worden door u. En zegen ons zo in de woordverkondiging. Niet dat wij iets hebben, maar dat u het schenkt. Heren, we leggen zo deze dienst in uw doorboorde middelaarshanden. En wij weten dat dat woord nooit leeg tot u zal terugkeren. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de Bijbel. Allereerst in het Bijbelboek Jozua. En wij lezen met elkaar Jozua 2, vers 1 tot en met 14. En vervolgens de eerste vijf versen uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 1, vers 1 tot en met 5. Ik noemde u Jozua 2, vers 1 tot en met 14. En Matthäus 1, vers 1 tot en met 5. Jozua 2, vanaf vers 1. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende, gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. En zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, van wie de naam was Rachab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende, zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. En daarom zond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende, breng die mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn. Want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen. En zei aldus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en ze hadden hen verstoken, verstopt onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. En die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak en ze sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat jullie de verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor jullie der aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor jullie der aangezicht, toen gij uit Egypte gingt, en wat gij lieden aan die twee koningen der Amorieten, Sihon en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, dewelke gij lieden verbannen hebt. En als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geeft mij een waarteken, dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u lieden, om te sterven indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heer ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Tot zover een gedeelte uit de levensgeschiedenis van Rachab. En gemeente, nu gaan we naar het Advents-evangelie Matthäus. En daar komen we Rachab tegen in de stamboom van onze Heer Jezus Christus. En daarom, vers 1 tot en met 5, lezen wij uit dat stukje van het geslachtsregister. Matthäus 1, vers 1 tot 5. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob En Jacob gewond Juda en zijn broeders. En Juda gewond Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewond Esrom en Esrom gewond Aram. En Aram gewond Aminadab. En Aminadab gewond Nahasson. En Nahasson gewond Salmon. En Salmon gewond Boas bij Rahab. En Boas gewond Obed bij Rut. En Obed gewond Jesai. En dan staat er in vers 6 nog een vrouw. We zien hier een aantal vrouwen genoemd, gemeente. Tot zover lezen wij uit Gods heilig woord voor deze morgen. En eigenlijk staat vanmorgen maar één klein zinnetje centraal. En toch zit daar een hele geschiedenis achter, die zullen we ook behandelen. En dat is namelijk Matthäus 1 en daarvan het vijfde vers en dan het eerste stukje. En Salmon gewond Boas bij Rahab. En jongens en meisjes, eerst voor jullie maar even een vraag. Dan wordt in Urk nog wel eens vaak gezegd, dat weet ik zeker. Dan lopen jullie ergens en dan wordt er misschien wel over je hoofd geaaid. En dan kijkt iemand je zo aan en die zegt, en nu ga ik het niet op zijn Urkers zeggen, want dat durf ik niet. Van wie ben jij erin? En dan, nou ja, dan is het hè, van Jantje, Klaasje, nou alle Urkennamen die komen dan wel voorbij soms, hè. En dat vinden we belangrijk. Vanuit welke familie kom je? Wie zijn je vader en moeder? Wie zijn je bebe, je bessie? En nou ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, misschien heb je dat op school wel eens moeten doen. Dan moet je een soort stamboom maken van je familie. Een stamboom. En dan zet je eerst jezelf in en je broers en zussen. En dan je vader en moeder en je opa en oma. En zo gaat het steeds hoger. Totdat we niet verder mee kunnen. Als wij deze morgen na gaan denken over, het is eerste Adventszondag, als de Heere Jezus, dan gaan we denken aan dat de Heere Jezus vanuit de hemel gekomen is naar deze aarde, zijn komst. Dan is dat heel belangrijk, dat de Heere Jezus laat opschrijven waar hij vandaan komt. En dan is het heel verrassend, dan worden er heel veel namen genoemd, ga ik straks in de preek wel wat over zeggen ook. Maar dan worden er ook vier vrouwen genoemd. En één van die vrouwen, daar gaan we het over hebben in de preek. Die staan dus in de stamboom van de Heer Jezus. En dat is Rahab. En eigenlijk heel eenvoudig, gemeente, staat vanmorgen een vraag boven de preek. En ik hoop dat u aan het eind naar huis gaat en mag weten dat u het antwoord weet op die vraag. En heel eenvoudig dit. Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon? Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon? Dat is heel belangrijk, die vraag. De antwoord op die vraag. Voor u, voor mij, en dat was het voor Rahab ook. Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon? Maar we gaan er eerst verder over nadenken. Of we gaan daar straks over nadenken en we gaan er nu samen van zingen. Uit de lofzang van Maria, daar zie je al iets van die nederigen die verhoogd worden. Daar krijgen we al iets van dat antwoord te zien. De lofzang van Maria en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij den Heer, mijn zaligmaker noemen. En ook het vijfde. Hij die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. He, dus die stoute betekent jongens en meisjes die trots zijn op hun macht. Kijk mij eens hoe goed ik ben. Nou, misschien ben je ook wel zo. Dan zegt hier de Bijbel en Maria zingt het. Nee, die trots zijn op hun macht, nee. Die heeft hij juist versmaad, veracht. Hij heeft ze gestoten van hun tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Dan kom je al iets bij de betekenis van de vraag. Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon? De lofzang van Maria, vers 1 en vers 5. Maar ik heb voor u nog de volgende afkondigingen, gemeente. Volgende week zondag, 7 december, zal er in de morgendienst voorbereiding op het heiligavondmaal zijn. En in verband met het heiligavondmaal is er zaterdag 6 december gelegenheid tot sensura morum. En wanneer u hiervan gebruik wilt maken, verzoeken wij u contact op te nemen met de scriba. Na de dienst kunt u een folder met betrekking tot noodhulp in Albanië meenemen. En de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. De eerste collecte in deze dienst is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte voor het onderhoudsfonds. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We zingen de lofzang van Maria en daarvan het eerste en het vijfde vers. gemeente, jongens en meiden, die stambomen, dat vinden we allemaal best belangrijk. Waar komen we vandaan? Maar ik denk dat wij ook allemaal wel mensen zijn, als je, ik weet niet of hier mensen zijn trouwens, die dat helemaal uitpluizen van hoe het nou precies zit met die stamboom van hun familie. Maar dat je het dan stiekem eigenlijk ook wel leuk vindt als je kijkt van, oh, hé, ik stam nog uit dat geslacht. En dat kwam daar vandaan en nou, dat was familie van, misschien wel iemand van adel van vroeger. En nou ja, wie weet dat er hier wel Urkers zijn, die stammen nog van Michiel de Ruiter af. Nou, dat zouden wij toch wel prachtig vinden, toch? Laten we eerlijk zijn, voor mij, tegenwoordig is die geen held meer, maar voor mij is dat een held. Dat vinden wij mooi, dat vinden we aardig, daar hebben we het wel over. Waarom? Ten diepste zit daar natuurlijk een klein beetje trots in, van weet je wel waar ik van afstam. Maar ik denk dat wij het vanmorgen er allemaal over eens zijn, gemeente, dat als wij die stamboom van de Heer Jezus voor ons zien, dat we zeggen, nou, die willen we liever niet. Daar houden we niet van. Best heel bijzonder als we dat zien. Als wij vanmorgen op deze eerste Adventszondag na gaan denken over die stamboom van de Heer Jezus. Jongens en meisjes, wat betekent ook weer Advent? Weet je dat? Denk het wel, toch? Weet je dat? Dan ga ik het nu vertellen, dan weten jullie dat ook. Neem je dat mee ook uit de kerk. Advent betekent komst. Nou, dan weten jullie wel, waar denken we dan aan? Aan de komst van de Heer Jezus. De eerste komst, dat hij vanuit de hemel neerkwam en in Bethlehem geboren wilde worden. En zijn tweede komst, die verwachten we nog. Dat is zijn wederkomst. De Heer Jezus terugkomt op de wolk. Dat. Advent betekent dus komst. En op deze eerste Adventszondag denken we daarover na. En gemeente, misschien even voor de helderheid. Ik heb nagedacht. We hebben natuurlijk volgende week voorbereiding heiligavondmaal. Zondag erop bediening heiligavondmaal. En daarna hebben we nog de vierde Adventszondag. En ik vond het mooi om deze eerste Adventszondag en ook de vierde een vrouw uit het geslachtsregister van de Heer Jezus centraal te stellen. En in de voorbereidingsdienst en de bediening heiligavondmaal wil ik toch weer naar het psalmboek toe en dan de Adventspsalm bepreken. Dan weet u dat al, ook voor volgende week. Maar dan, we gaan naar de stamboom nu van de Heer Jezus toe. En dat is zo bijzonder, want ik zei het al, daar komen vier namen, komen daar van vrouwen in voor, die wij er in ieder geval niet ingezet zouden hebben. En toch begint dan de evangelist ermee, Matthäus. Eerlijk en helder en duidelijk. Hij veegt het niet onder het stof weg. Wie waren dan die vrouwen? Ja, dat was Tamar, die zich ook als een hoer voorgedaan had voor haar schoonvader Juda. Die staat erin. Ja, en dan krijgen we inderdaad Rahab, de hoer. En dan als derde, dan krijgen we Rut. Wij zouden vandaag zeggen de asielzoekster, de buitenlandse. En dan krijgen we als vierde, haar naam wordt geen eens genoemd, maar de vrouw van Uria was, Bathsheba. Ook al absoluut geen fraaie geschiedenis in de Bijbel. Allemaal vrouwen waar wat mee aan de hand is. Waarom? En die vraag gaan we proberen te beantwoorden. Waarom worden ze nu hier genoemd? Juist als we vanmorgen één vrouw centraal stellen, waarom staat Rahab in de stamboom van Gods Zoon? Gemeente, we gaan er naar luisteren. Voordat we naar Rahab gaan, eerst iets over die stamboom. Het evangelie van Matthäus. Dat begint met het boek des geslachts van Jezus Christus. In onze Statenvertaling. Of het geslachtsregister van Jezus Christus. Weet je wat daar staat? Dat is best heel mooi. Het boek van de oorsprong van de Genesis. In de Duitse vertaling is het letterlijk zo weergegeven. Het boek van de Genesis van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Biblios Genesis. Dat staat er. Heel kort en krachtig, dat is het. Maar dat doet ons natuurlijk gelijk denken aan het eerste boek van de Bijbel, jongens en meisjes. Genesis, natuurlijk. Daar zie je het. Het Oude en het Nieuwe Testament, ze beginnen ergens op dezelfde wijze. Want ook in Genesis lezen wij de zogenaamde toledood, de geslachtsregisters. Daar zien we ze ook helemaal terugkomen. De hele mensheid kunnen we erin terugvinden. En die komen we nu ook tegen als het gaat om de oorsprong, de wording, wat Genesis betekent, van Christus. En wel, het is dan de eerste titel, als wij daarover na gaan denken, Jezus Christus. Jezus, de gewone naam, hè? Jongens en meisjes, dat weten jullie. Dat was zeg maar de roepnaam van de Heer Jezus. En dan Christus. Dat is eigenlijk de eerste. Of Messias, zou je hier kunnen zeggen. Betekent er, het is eigenlijk de Griekse weergave van de gezalfde. Nou, wie moest er gezalfd worden? Dat weten wij, jongens en meiden. Iemand die gezalfd werd, was een koning, een priester en een profeet. De gezalfde. Dat wijst dus naar koninklijke afkomst. En dan komt de zoon van David. Dat komt nog 8 keer voor trouwens in het Matthäus-evangelie. De zoon van David. Dat was de aanduiding van de Messias die zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden erkenden. Want de Messias zou uit het geslacht van David geboren worden. Dat wisten ze exact te vertellen. Dat weten we bij de wijze uit het oosten. De Messias zou van David afstammen. En dan komt Jezus is de zoon van Abraham. Deze uitdrukking komt dus maar 1 keer voor in de hele Bijbel. Hier. De lijn begint bij Abraham. De stamvader van Israël. En met Abraham begint God een nieuw begin. Maar dan komen we al gelijk bij de belofte. Want welke belofte krijgt Abraham nu mee? Hij moet gaan naar het beloofde land. En Abraham krijgt dan de belofte dat hij een zegen zal zijn voor al de volken. Hier zien we al iets van die vervulling. Genesis 12 vers 3. Het wordt duidelijk. De Heere Jezus stamt van hem af. Hij deelt in die belofte. En de Heere Jezus gaat die belofte ook waarmaken. En hem zullen alle geslachten van de aardrijk gezegend worden. Dat zit hierin. En dan na deze aanhef begint de stamboom van de Heere Jezus. En dat is best bijzonder. Dat wordt uitgewerkt in 3 delen. Als je oog er weer op valt, gemeente, dan had ik van de week en denk ik, hoe bijzonder, hoe mooi is het ook weergegeven. Er staat geen naam toevallig in de Bijbel. Zelfs geen naam, echt niet. 3 delen, 14 geslachten. Bij het getal 14, jongens en meiden, denk even mee. Wat denk je dan gelijk? Oké, dat is 2 keer 7. Dan weet je gelijk, het getal 7 in de Bijbel, dat is een getal van de volmaaktheid, hè? Volmaakt. 2 keer 7, vol, 14 geslachten. En dat is, elk deel beschrijft iets. Het eerste deel beschrijft eigenlijk de lijn van Abraham tot David. Het tweede deel gaat dan van Salomo tot de Babylonische wegvoering. En dan het derde deel van Jechonia tot aan de geboorte van de Heer Jezus. 14 geslachten, 7, 2 maal 7. Die tijd, dat zijn 3 tijdsperiodes. Mooi om de opbouw daarin te zien. Want jongens en meiden, eigenlijk zou ik eigenlijk het zo kunnen tekenen. Eerst krijg je een lijn van beneden naar boven. Van Abraham tot aan David. Het koningschap van David. Dat was het koningschap waarop Israël bloeide en groeide. En Salomo, de vredevorst, dat wordt hij ook wel genoemd, komt daardoor de vervulling. Maar wat gebeurt er dan vanaf Salomo? Dan zou ik eigenlijk eerst teken ik een lijn zo tot David. En dan teken ik een lijn zo. Van Salomo tot aan de Babylonische wegvoering. Dan wordt het volk van Israël, de diaspora, ingestort. Tot, let wel gemeente, hebben we door. Tot het jaar, uiteindelijk het jaar 1948 zou je kunnen zeggen. Ja, ik weet het, het volk is ook weer teruggebracht. Zeker, een rest is teruggekomen. En dan later, na de Romeinen, worden ze helemaal de diaspora ingestort, zeg maar. Maar eigenlijk zie je hier die eerste lijn, hè? Dus eerst omhoog en dan dus naar beneden, Babylonische wegvoering. En dan komt die derde. Vanaf Jechonia, die Babylonische wegvoering, waar gaat het dan naartoe? Waar eindigt het? Jezus Christus. Een hoge lijn die alleen maar blijft stijgen, want Jezus Christus is de koning der koningen. Hij is diegene van wie de wereld in totale heerschappij afhankelijk is. Aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dan zitten we al helemaal in Advent. En dan in het midden van al die namen, als we dat tot ons door hebben laten dringen, dan stuiten we op dat bijzondere. Dat het nog niet eerder is voorgekomen. In een Joods register stonden zomaar geen vrouwen, hoewel je trouwens van je moeder afstamde. Maar in zo'n register, ook die we in Genesis tegenkomen, allemaal mannennamen. Mannennamen. En nu hier vrouwennamen. En nog merkwaardiger, wat voor vrouwen dan? Je zou hier toch dan op zijn minst verwachten als hier vrouwen worden genoemd, zoals in Hebreeën 11. Sarah, tuurlijk. Moeder in Israël. He, en dan mag je ook nog Rachel en Lea meenemen. En Rebecca natuurlijk. En misschien zouden we ook nog wel gedacht hebben, ja, Deborah, die hoort er toch ook bij, hè? Zo'n krachtige profetes. Die moet ook een plekje krijgen. Nou, daar kan de Heer nog wel wat eer mee behalen, toch? Een voornaam geslacht, dat wil je toch? Maar nee, dan krijgen we die vier namen. Tamar, Rahab, Rut en Bathsheba. En vanmorgen ligt het leven van Rahab voor ons. Eén dus van de moeders van de Heer Jezus Christus. En we gaan de vraag stellen. Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon? Wie was Rahab? Haar naam betekent zoiets als ruim, ruimte. Misschien kennen jullie dat woord, jongens en meiden. Je hebt hier ook al wel een kerk die zo heet. Reobot, daar komt dat woord vandaan, van Rahab. En wat betekent Reobot? De Heere heeft ruimte gemaakt. Dat is de betekenis. Hoogstwaarschijnlijk had deze vrouw een hotel, zou wij vandaag zeggen, een herberg. Mensen konden dus bij haar slapen. Maar het grondwoord wat we in Jozua 2 lezen, dat laat er dat winter geen doekjes om. Dit maakt het echt niet mooier dan het is. Dat maakt het heel duidelijk. Ze was een hoer. Iemand die haar lichaam verkocht voor geld. Dat is de betekenis. Ontucht. Dat betekent eigenlijk dat grondwoord wat er hier staat. En het staat in alle verwijzingen, staat dat stukje erbij. Zelfs in Hebreeën en in Judas lezen we het. Of in Jacobus, sorry, daar lezen we het ook. En dan staat daar ook dat zij een hoer was erbij. De Bijbel laat het eerlijk en helder staan. Dat wordt niet weggedoezeld. Dit is de werkelijkheid. Maar Rahab, gemeente, leeft in een bijzondere tijd. Ze leeft in een tijd waarin de God van Israël hen in het beloofde land brengt. Zijn belofte waarmaakt. En wat voor haar zo belangrijk is in dit grote plan van God, krijgt zij een plaats. Ik moet zeggen, deze hoer is wel door God gezien. Absoluut. Niet omdat zij nou zo'n geweldig mens was. Van joh, die Rahab, dat is toch wel, nou, dat is toch wel een bijzonder mens. Nee. Maar omdat God, en daar komt het geheim al, omdat God zo totaal anders kijkt naar mensen dan dat mensen naar elkaar kijken. Daarom. Omdat God van eeuwigheid een plan van verlossing had uitgedacht, waarin de Rahab een plaats mag ontvangen. Rahab mag er onderdeel van worden. Omdat God redenen neemt uit zichzelf en niet uit mensen. En dat is ook de enige reden waarom we hier samen zijn. Wij kennen die geschiedenis wel, hè? Rahab, ze blijkt ogen te krijgen die anderen om haar heen missen. Nou, misschien wel een klein beetje. Maar die zelfs nette mensen, die keurige edelen van de stad, zou je vandaag kunnen zeggen, zij zien het niet. Maar zij ziet wat er gebeurt. Zij krijgt geloofsoog. We hebben het samen gelezen in vers 9 en vers 10 van Jozua. En daar zie je dat terug, gemeente. En zij sprak tot die man en zegt, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat u lieden verschrikking op ons gevallen is. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee heeft uitgedroogd. He, dus ze ziet het, wat daar gebeurd is. Kortom, de geruchten van de God van Israël zijn haar al absoluut vooruit gegaan. En zij gelooft het. Zij weet dat het waar is. En dan komen ineens die twee mannen bij haar op bezoek in dat hotel, in die herberg. Jozua, die Mozes inmiddels had opgevolgd, die heeft ze daar naartoe gestuurd. Ze moeten die stad gaan verkennen. En als dan die twee mannen daar zijn, dan blijft het niet lang geheim. Die vreemdelingen die vallen op. Misschien wel door hun kleding, wie zal het zeggen. Maar de koning komt er al snel achter. Er komen boden aan die Rahab onmiddellijk bevel geven om die mannen uit te leveren. En wij kennen die geschiedenissen. En dan vind ik het zo bijzonder. Het blijkt dat zij dan precies weet wie die mannen zijn. En dan verstopt ze ze snel boven op het dak. En met een list stuurt zij de dienaren van de koning weg. Jongens en meisjes, we hebben natuurlijk nu niet alles gelezen van die geschiedenis van Rahab, maar hebben jullie dat niet een beetje? Jullie kennen wel die geschiedenis van Rahab, hè? Heb je zelf ook niet een beetje van, mag dat wel wat Rahab doet? Want Rahab die liegt tegen die dienaren van de koning. Ze zegt, nou ze zijn al weggegaan hoor, ze zijn hier wel geweest, maar ze zijn weggegaan. Mag dat wel? Wij zouden zeggen, ja, leugentje om best wil. Mag dat wel? Het is uiteindelijk de verandering geworden hoe de hele geschiedenis gelopen is door haar leugen. Eigenlijk zegt ze hier twee leugens zelfs. Want eerst zegt ze dat ze niet weet wie die mannen waren, terwijl ze het heel goed wist. En de tweede, ja, ze zijn al weggegaan. Dubbele leugen. Ik denk dat we maar heel duidelijk en eerlijk moeten zijn. Dat was niet goed, want een leugen is niet goed te praten. Echt niet. Het was een leugen hier om bestwil, zeker. En de Heere heeft haar daarin toch ook gezegend. En toch moeten we zeggen, leugen is niet goed. Maar wij kunnen ons dat wel heel goed voorstellen natuurlijk. Ik moet nog denken aan iets wat ik eens ooit las in de Tweede Wereldoorlog, waar iemand zo met zijn geweten in strijd kwam over, ja, wat moet ik zeggen als ik onderduikers heb. Een boer die onderduikers op zijn erf had en er komt zijn Duitse overvalwagen aan. En hij verstopt snel de Joden en dan komt die commandant, hebben ze Joden? En die man zegt, ja, die heb ik. En die man nog een keer, doe niet zo dwaas, hebben ze Joden? Ja, zegt die man. En die commandant begint te lachen, wat een dwaas. En die slaat de deur dicht, pakt zijn auto en rijdt weg. Zo wil de Heer het ook doen. Als je ook voor je geweten daarin aangetast wordt. Daarom is het wel een heel belangrijk het doel. Wat hebben wij hiermee, hè? Je ziet dat Rahab door het geloof, dat staat later ook in Hebreeën 11, dat ze dat door het geloof mag doen. Daar heeft ze die verspieders ook weggestuurd. Maar wij vragen ons vanmorgen natuurlijk af, waarom doet Rahab dit? Waarom biedt ze hulp aan de vijand? En dan zijn we dus al bij het antwoord op de vraag, waarom staat ze nou in de stamboom van God zo? Dat kunnen we lezen in vers 11 van Jozua 2. Dan zegt zij, als wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. En dan komt het, want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Die woorden lijken heel sterk op datgene wat we ook in Exodus lezen en wat we ook in Deuteronomium lezen. Zij gelooft werkelijk in datgene wat zij gehoord heeft. En zij is ervan overtuigd dat alleen die God van Israël haar en haar familie redden kan. En daarom zet zij zich in voor deze Israëlitische verkenners. Zij gelooft dus van wat zij gehoord had. Van de almachtige God van Israël. Zij gelooft dus zijn daden. En dat blijkt het behoud te zijn, niet alleen voor haar, maar haar hele familie. En dat lezen we dus ook in Hebreeën 11. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkenners met vrede ontvangen had. En wat heeft de Heere wonderen gedaan. Niet alleen de verspieders werden bewaard, maar Rachab en haar familie. Waarom? Door het geloof. Door de Heere Jezus zelf. Die haar dit geloof schonk. Want dat is wel helder. Het was genade alleen. Rachab had niets, niets waarmee ze voor God kon komen en zeggen, ja, dit heb ik nou voor u gedaan. Nee, dat was er al ingelegd. Zij mag vanmorgen symbool staan voor de genade van God, gemeente. Op deze eerste Adventszondag. Zo komt Rachab in het geboorteregister terecht. En wat lezen we dan? Onze tekst. En Salmon gewoon Boas bij Rachab. U mag best weten, hier zit nog best wel een moeilijkheidje in. Want er blijken enige eeuwen te zitten tussen de geschiedenis van Jericho en later David. En Isaïe en David. Terwijl, hè, dus daar zitten wel een paar eeuwen tussen. Er blijkt namelijk een uitleg te zijn van de Talmud. En die vertelt dat Jozua trouwde met Rachab nadat ze Joods was geworden. En dat er 8 profeten uit haar gekomen zijn in latere generaties. En dat hier Matthäus dus eigenlijk de belangrijkste weergeeft. En dus eigenlijk zo die lijn van de geslachten tekent. Hoe dan ook. Ik denk dat Matthäus hier het meer schematisch heeft neergezet. Ook die 7-7. De stamboom van de Heer Jezus. En hij wijst er met nadruk op. Kijk, Rachab staat daarin. Rachab krijgt een plaats. Waarom? En nou komen we wel bij die betekenis. Waarom worden nu, en dan kan ik wel alle vier de vrouwen noemen. Waarom wordt dat nou hier zo genoemd? Ik denk dat je zelfs 3 redenen zou kunnen bedenken waarom dat zo zou zijn. Allereerst zou je kunnen zeggen, gaat het hier om dat zowel Rachab als Rut heidenen waren. Die al in het geslachtsregister van de Heer Jezus meegenomen wordt, waardoor dat evangelie ook voor de heidenen komt. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de heidenen. Dat zou de eerste vraag op het waarom kunnen zijn. De tweede, zou je kunnen zeggen, zou het ook niet zo kunnen zijn dat bij wat nou bij de mensen veracht is, bij God geacht is. Lofzang van Maria, die nederigen, die hoogmoedigen neerstoot en de nederigen verhoogt. Zou dat het kunnen zijn? Of die prachtige gedachte. Gaat het hier om zondige vrouwen, heel bewust. Waardoor de Heere wil laten zien. Hij ziet om naar het verlorene. Gemeente, ik wil ze vanmorgen alle 3 laten staan. Ik maak geen eens een keuze. Ik denk dat we ze er alle 3 in mogen lezen. Als het gaat om dat waarom. 3 betekenissen. Wat een wonder. Waarom staat Rachab in de stamboom van Gods zoon? Zodat Jood en Heiden zich mogen verheerlijken in die zaligmaker. Maar ook omdat God recht doet aan het vertrapte, het vernederde. En ook omdat zondaren welkom zijn bij Jezus Christus. De grootste van de zondaren. Mensen die met de nek worden aangekeken. Heb jij dat gedaan? Ik wil er niks mee te maken hebben. Hier, Rachab, gemeente. Dat is de rijke boodschap van morgen. Wat een wonder. En daarom mogen we de vraag aan elkaar wel stellen. Misschien moet ik die vraag iets anders stellen vanmorgen. Ben jij bereid door het offer van Gods Zoon? Want daar gaat het om. Daar gaat het om. Advent, ik zei het, betekent komst. We mogen de komende weken daar naartoe leven. En als we dan met kerst mogen horen, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe. Wat heb je daar nu voor nodig vanmorgen, gemeente? Geloofsoog. Niet meer en niet minder. Net zoals Rachab verder mocht met het zien op alleen maar die verspieders. Zij dacht niet dat zijn zomaar 2 mannen. Nee, zij zag al met geloofsogen dat zij diegene waren die de voorboden waren van de val van Jericho en de bevrijding van Israël. door het geloof. Er was geen verdienste van haarzelf. Zij was een zondaar, een hoer. Ze had nergens recht op. Kan het nog erger? Waarom staat Rahab in de stamboom van Gods zoon, zodat het voor u, zodat het voor jou ook kan? Zodat jij nooit meer na hoeft te denken, over mij kan het niet. Heer, ik ben te zondig, ik ben onrein, ik ben te slecht. Ik ben een buitenlander, ik hoor er niet bij. Ik ben iemand die door velen met de nek wordt aangekeken. Hier staat het bewijs. Voor de Zoon van God is niemand, vanuit zichzelf zijn we allemaal verloren, maar niemand te zondig, te onrein. En hij nodigt ons gemeente, ook deze morgen, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat is de rijke boodschap van dat heerlijke Advents-evangelie. En ik bedoel ook jou, die nou de hele dag maar naar zichzelf kijkt en zich kwelt. En die misschien wel uitroept, o God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb de dood verdiend, Heer. Ik heb de dood verdiend. En misschien zit je letterlijk in de storm van je leven. Door mensen verlaten. En ervaar je het ook door God verlaten. En dan dreig je ten onder te gaan. En daarom heb je misschien wel met heel je hart gebeden. Die psalm die we zojuist zongen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Om uw gunst te ervaren, Heer. Maar je ervaart Gods gunst niet. En je kunt er niet bij wat Maria zong. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden, Heer. Mijn zaligmaker noemen, dat kun je niet. Dat lukt je niet. Hoe dan verder? Hoe dan verder, juist als de storm over je leven trekt? Als je het echt niet meer weet. Als je te diep gevallen bent in de ellende, de drek van je zonde. Gemeente, u mag best weten, tijdens de voorbereiding van de preek stuitte ik op een Duitse versie van het lied. U kent dat lied wel, denk ik. Is it well with your soul? Is het wel met je ziel? Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling. En de vertaling in het Duits was eigenlijk zo mooi. En zo bijbels vond ik ook. Daar stond dit. He, dat lied is dan in Duits. Mijn vrede met God, mijn zelen doordringt. En dan even de vertaling. Die is niet zo mooi in rijm. Maar wel even de essentie van dat lied. Dan staat er wanneer de vrede van God mijn zielen doordringt. En toch de stormen dreigen van ver. Dat mijn hart in geloof toch altijd blijft zingen. Het is mij goed. Het is mij goed in de Heer. Wanneer Satan mij volgt en mij bang maakt, zo licht dit woord voor mij op als een ster. Mijn Jezus heeft alles voor mij volbracht. Ik ben rein door het bloed van de Heer. Gemeente, dat is het geheim. Dat is geloof. En toen kwam ik erachter dat de omstandigheden van dit lied, Is It Well With Your Soul, op een aangrijpende manier tot stand gekomen is. En ik geef u die geschiedenis mee, opdat het misschien u met troost mag vervullen, hoe de Heere ook dwars daar doorheen wil werken, door moeilijke dingen in ons leven. Het lied is gedicht in 1873. Was een echtpaar in Chicago, Horatio en Anna Spafford uit Chicago. En zij hadden verloren in 1871 hun zoontje aan longontsteking. In die tijd gebeurde dat vaak. En deze mensen overkwam ramp op ramp, want in datzelfde jaar brandde hun hele huis af met al hun bezittingen. 2 jaar later besloten ze naar Europa te gaan. En Anna, de vrouw, besloot met 4 dochtertjes van haar alvast eerst terug te varen naar Europa, om dan later dat haar man zou komen. En wat gebeurde in die periode, op die reis terug naar Europa, botste het schip van Anna met haar 4 dochtertjes op een ander schip en dat schip zonk daar. En uiteindelijk overleefde alleen Anna en de vier dochtertjes verdronken in de zee. En toen besloot gelijk de vader, Horatio, terug te varen om Anna te ontmoeten. En op de plaats waarin dat ongeluk gebeurd was, dichtte hij dit lied. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. En dat was zo tot troost. En daarom, dit lied gaat nu nog steeds de wereld door. In alle oratoria en noem maar op. Het wordt overal wordt het nog gezongen. Gebaseerd op Psalm 62. Is it well with my soul? Vreselijk hoe diepe gebeurtenissen zulke diepe liederen gemaakt worden. Maar het laat iets zien van de diepte, gemeente. Want waar komen we weer bij die vraag? Waarom staat nu Rahab in de stamboom van Gods zoon? Zodat u en ik in geloof tot hem mogen gaan. Zodat we ervaren, o Heere, het is nooit te hopeloos. Juist daardoor mogen wij vluchten tot u. U, Heere Jezus, die alles volbracht heeft. Dat je het mag zingen, ik ben rein door het bloed van mijn Heer. Daar moest Rahab het van hebben. Daar moeten wij het van hebben. Hij is gekomen, de Heere Jezus, de trap van zijn vernedering. Hij uit de hoge hemel, straks in een kribbe gelegd. Maar dan tot slot, gemeente. Er is nog een geheim. Want er staat nog iets over Rahab in de Bijbel, wat een andere kant laat zien. We hebben gehoord, Rahab mocht door het geloof staan in de stamboom van de Heere Jezus, Gods Zoon. Maar wat lezen we dan in Jacobus 2, vers 25? En desgelijks ook Rahab, de hoer, staat er dan. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Dus door het geloof, inderdaad. Maar wat horen we hier? Ook door de werken. Dat zegt Jacobus. Zij bracht dus in de praktijk van datgene wat zij geloofde. Luister maar naar de geschiedenis. We zien dan dat touw door dat venster gaan, jongens en meisjes, dat kennen jullie wel. En zo laat ze die mannen naar beneden. En dat touw zal straks het teken zijn dat zij op die plaats op de muur ook zich zal bevinden met haar familie. Een scharlakenkoord. Rood, scharlaken is bloedrood, felrood, een bloedkleur. En van dat bloed moest ze leven. En door dat bloed mocht ze handelen. We zien hier hoe het beide hand in hand gaat. Geloof en de werken. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Het hoort bij elkaar. Door het geloof gerechtvaardigd. Maar wat is het nou zonder de werken? Niets. Rahab, ze was een vrouw die niets verdiende. En ze werd door God opgezocht. En zo mocht ze een middel zijn om Gods volk te brengen in het beloofde land. Want uiteindelijk is zij een middel geworden. En wij? En jij? Ken je iets, gemeente, van dat wat van Rahab zag? Dat God almachtig is. Ken je iets van die diepe overgave? Ik hoor het hier nog wel eens zeggen en dat vind ik mooi. Zeg, ja, mijn oma, of mijn opa, of mijn vader, die kon zo met liefde spreken, of mijn moeder, over wie de Heer Jezus was. En je staat ze na, of misschien wel je man of je vrouw, en je staat ze na. Ze zijn er niet meer. Wat een pijn. En toch neem je het mee, dat je iets meeneemt van die grote daden van de God van Israël. Die niet loslaat, ook in jouw leven. Dan kan je troosten. Rahab, ze mag iets horen van de daden die God al in het verleden gedaan had. En daarom mogen we elkaar vragen, ken je iets van die bloedrode draad die nou door de geschiedenis verweven is? Die Rahab mocht die draad vasthouden door het geloof. En ze mocht die draad ook letterlijk uit het venster gooien. Tot haar behoud. Dat is het. Ken je iets van die bloedrode draad, gemeente? Als je leest in die onvoorstelbaar lage stamboom van onze Heer Jezus Christus. Met minder zal het niet gaan. Maar met meer geloof dan Rahab hoeft u niet te gaan. Het hoeft niet, gemeente. Want al allen die tot hem komen, die zullen bemerken dat hij een beloner is van diegenen die tot God gaan. En gemeente, dan stel ik aan het einde van de preek, nee, niet de vraag, staat u in de stamboom van Gods Zoon? Want dan moeten we het allemaal zeggen, nee, daar staan wij niet in. De stamboom van Gods Zoon. Maar ik vraag u wel een andere vraag. En dat is deze. Staat u in het levensboek van Gods Zoon? Dat is de vraag die u nu moet beantwoorden. Niet morgen, niet over een uur, maar nu. Sta je in het levensboek van Gods Zoon? Jongens, meiden, dat is de vraag voor ons allemaal. Vanmorgen wordt hij je verkondigd, de Heer Jezus Christus. En er is bloed genoeg. En daarom wilde de Heer Jezus naar deze aarde komen, om ook jou zalig te maken. En ik zeg het erbij, wat een voorrecht heb jij meer dan Rahab. Jij hebt zo'n onvoorstelbaar meer gekregen. Rahab, inderdaad, ze was een buitenstaander. Maar wij mogen Gods genadeverbond op onze voorhoofden hebben. Het teken en zegel van Gods genade en zijn trouw op ons voorhoofd. Hoeveel te meer. We mogen ons gedoopte voorhoofd aan de Heere laten zien. En wat zal het verschrikkelijk zijn als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als wij niet doen zoals deze heidense Rahab mocht doen. Als wij in ongeloof zullen achterblijven. Vanmorgen worden we opgeroepen, gemeente, om tot hem te gaan. We lezen tot 7 maal toe in het Bijbelboek Openbaringen over dat boek des levens. En in hoofdstuk 20, vers 12, daar lezen we: en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En dan in vers 15, en zo iemand niet gevonden werd, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Hoor je dat? Hoor je dat? Geloof wordt zichtbaar door de werken. Wat zal het verschrikkelijk zijn als we de weg wel gehoord hebben, maar die niet bewandeld hebben. Dan zullen we eeuwig omkomen. En daarom klinkt het ook deze morgen de ernst. Is het wel met uw ziel voor de eeuwigheid? Is het wel voor de eeuwigheid? Zijn uw zonden verzoend door Jezus bloed? Is het wel voor de eeuwigheid? Daar is redding voor u, wie gij ook zijt. Kom met uw zonden nu, gemeente. Met minder kan het niet. Echt niet. Want zo aangrijpend, misschien heb je het wel gehoord. Een dienstknecht van God, dominee de admirant, is afgelopen woensdag overleden. En hij stond afgelopen zondag, vorige week zondag, nog op de kansel het woord te verkondigen. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn van de Heere. Dat was de tekst. En hoe aangrijpend. Deze dienaar mag nu thuis zijn. Maar ook aangrijpend. Als hij waarschuwt, waar ook in die laatste preek. Zoek nou de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat je staat in dat boek des levens. En gemeente, het is u verkondigd, echt waar, dat Rahab u voorgaat. En daarom, val hem te voet. Wat een wonder, als je zo mag weten, dat straks staande met Rahab, om de Heere de eeuwige eer te geven. Want allen, gemeente, die vanmorgen mogen zeggen, Heer, het is niet mijn eigen kracht. Het is niet het werk door mij volbracht. Maar het is uw werk alleen. steunend op uw trouw. Dan mag u vanmorgen delen in die vrede. Dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat onze Heer en Heiland nu zo laag af wilde dalen. Hij kwam als een kind in Bethlehem. Maar o Heiland, u wilde uzelf vernederen. Door zelfs een zondige stamboom af te drukken. Wat zien we daar al iets van uw diepe vernedering. Opdat u tot ons ook deze morgen zegt. Zondaren zijn welkom bij u. En zij die dat geloven, gemeente, zij mogen het zingen. Het is wel met mijn ziel voor eeuwig. Wel, mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dan staan we toch verwonderd, gemeente. Dat Rahab stond in de stamboom van Gods zoon. Maar wie zal het wonder kunnen peilen dat wij mogen staan in het levensboek van zijn zoon? Amen. We gaan samen zingen van die vreugde, gemeente. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoekend elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, vers 8. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Heere Almachtige, U o liefdevolle Vader in de hemel, die in genade neerziet op de grootste der zondaren, op de Ragabs in ons midden, op mensen zoals Petrus die U verloochende, op een Thomas die het zelfs niet kon geloven. U ziet neer op het verlorene. En wij danken U, Heere, voor de rijkdom van dat woord. Dat ook vanmorgen vanuit het Oude Testament, maar ook vanuit het Nieuwe Testament, tot ons mocht klinken. Dat zelfs een Ragab opgenomen werd in de stamboom van U, o grote Zoon, Jezus Christus, de gezalfde, de Messias. Mogen wij zien, Heere, op U allemaal. En dan mogen we misschien die klacht op onze lippen leggen. Vertoef niet. Hoor mijn klacht. Blijf niet weg. Heere, dan wilt U het toch doen. U die de levende bent. Als we hier met de brokstukken van ons leven in de kerk zitten. Zoekt U ons dan op, Heere. En daal neer met Uw geest. Geef vrede, o God. Vrede door het bloed van het lam. Wilt U zo daarin ook krachtig spreken, ook in onze gemeente, opdat zondaren, ja allen, tot U mogen naderen. Heere, we leggen het voor U neer, zo bidden we voor elkaar. U kent ons, U kent de moeite en de zorg. Dan bidden we voor Betty Nijntjes van de Ransel 50. Heere, ze heeft de afgelopen week de eerste chemokuur gehad. En ze is er zwak van en ziek van. Help haar, Heere. Geef haar dat ze ook de komende week weer op sterkte, op kracht mag komen. Om ook die week daarop weer een volgende kuur te moeten ondergaan. Wilt U haar alles geven wat nodig is, Heere. Samen met Geert en allen die om haar heen staan. Wees ze nabij. En mogen ze, Heere, ook ervaren. Die liefde die U aan de dag legt. Dwars door de stormen van dit leven heen. Het te mogen zingen, het is wel met mijn ziel, het is wel. Heere, daar ligt alles voor leven en sterven. Heere, zo bidden we ook voor Helene Goud van de Urkerweg 44, die aanstaande vrijdag geopereerd zal worden. Heere, wij bidden, mag de operatie slagen. Geef haar weer volledig herstel, Heere. Geef haar Uw kracht en mag ze in die afhankelijkheid gaan. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Heere, wilt U zo Uw trouwe hulp en gunst van boven ook over haar uitstorten, Heere? Gedenk zo. Zo bidden we ook van Anne Marten en Dickie Post van de Logger 15. Die ook nu ook al zijn in de Filipijnen. Ook om komende week ook, Heere, hun kinderen mogen ontmoeten. Wat een wonder en wat een zegen dat U hen tot hiertoe gebracht hebt. Geef een goede ontmoeting en geef hen een goede tijd om samen ook zo aan elkaar te mogen wennen. En ook na een periode van weken dat ze weer veilig samen met hun kinderen op Urk mogen komen. Heere, ontfermt U over dat gezin. En wilt U ook daarin Uw wonderen groot maken. Zo bidden we ook nogmaals, Heere, voor de broer van Dickie, Roelof Weerstand, die ernstig ziek is, U weet het. Wees met hem, geef hem alles wat nodig is. En mag ik daarin ervaren worden dat U spreekt te midden van alle nood en pijn. Dat er rust en vrede is bij U vandaan. Heren, dan bidden wij ook voor Helene Dandas in Libanon en Wilma de Vries in Albanië. Gedenk hen ook, Heren, in alles wat ze mogen doen, stellend tot een rijke zegen. Ook waar anderen geholpen mogen worden, maar ook waar niet alleen door het geloof, Heren, de werken ook zichtbaar mogen worden, ook met daad. En mag ook daarin Uw trouw en Uw almacht gezien worden. Wees zo een God van heel dichtbij. Wees ook met ons, Heren, ook als aanstaande woensdag de kerkraadsvergadering zal zijn. En als ook daarin ook tweetallen opgesteld zullen worden, wilt U leiding geven door Uw Heilige Geest en mag ook daarin gezien worden. Uw trouw en uw goedheid, Heere. Dan zien we ook uit naar wat u doet. En wat u doet is goed. Geef ons zo uw genade en vrede. En wij danken u ook. Wat we in elkaar, ook als broeders, mogen ontvangen. En wij danken u voor de liefde en de saamhorigheid waarin we ook samen mogen vergaderen. Heere, dat is alleen maar tot eer en lof en van uw grote naam. U bent het waard, Heere, om geloofd en geprezen te worden. En dan kan het toch zo zijn, Heere, als die liefde ons zo verbindt, dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van u, o Heere Jezus Christus. Zo leggen we elkaar in uw handen. Ga met ons. Breng ons ook vanmiddag in getrouwheid weer samen onder uw woord. Als we dan opnieuw een zondag uit de catechismus hopen te bepreken. Waar het gaat over de kerk. Heere, wilt u ons ook daarin leiden en zorgen. En mogen we samen uw trouw en goedheid ervaren. We leggen zo alles in uw handen. En vragen het van u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen nog tot slot van Psalm 107 en daarvan het 8e en ook het 22e vers. Laat zulken eer bewijzen aan Z'Heere gunst en macht en al zijn wonderen prijzen. En dan ook het 22e. Wie wijs is, merkt die dingen en geeft verstandig acht op Z'Heere handelingen. Zo vol van gunst als macht. Nou, dat zien we in de geschiedenis van Rahab. Psalm 107, vers 8 en 22. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.